Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag staan we voor een laatste keer stil bij de apostolische reis van paus Franciscus naar Marseille. Ondertussen al even geleden, maar we willen toch graag nog even naar de homilie luisteren. Daar het toch over een belangrijk thema ging dat paus Franciscus daar onder de aandacht wenste te brengen. En dat op 23 september was dat. Verder gaan wij luisteren naar ook de begroeting op het einde van de heilige mis dat diende ter besluit van deze apostolische reis. En willen we onze aandacht richten op zaterdag 30 september, want dan heeft paus Franciscus in een gewoon consistorie 21 nieuwe kardinalen gecreëerd. En tot slot luisteren we naar de audio van de gebedsvideo van het gebedsnetwerk van paus Franciscus voor deze maand oktober, die in het teken staat van de missie. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken we naar de audienties die de Heilige Vader in de afgelopen dagen heeft verleend. Op vrijdag 29 september ontving de paus zijn zaligheid Theophilos III, de Grieks-orthodoxe patriarch van Jeruzalem, samen met zijn gevolg. Een audiëntie werd verleend aan de bisschoppen van Tjaat tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Ook werden de leden van de vereniging Familia da Esperanza ontvangen door paus Franciscus. Op zaterdag 30 september ontving hij zijn heiligheid Bartholomeus I, ecumenisch patriarch van Constantinopel, samen met zijn gevolg. Ook Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury en primaat van de Anglicaanse kerk, samen met zijn gevolg. En een audiëntie werd verleend aan zijn heiligheid Mor Ignatius Afrem II, Syrisch orthodox patriarch van Antiochië en het gehele Oosten, eveneens samen met zijn gevolg. Ja, en het afzakken, zeg maar, van die belangrijke vertegenwoordigers van de andere christelijke denominaties had te maken met de waken die gehouden werd ter voorbereiding, zeg maar, van de komende bisschoppensynode over de synodaliteit. Zoals u ongetwijfeld al in de afgelopen jaren heeft gehoord, het proces dat paus Franciscus op gang heeft laten komen in de kerk en dat nu langzamerhand zijn hoogtepunt kent door het samenkomen van alle synodevaders in Rome en die gedurende een maand lang deze synode zullen bijwonen. Op de vooravond van de synode werd door de ecumenische gemeenschap van Thésée een gebedswaken georganiseerd. Kijken we verder naar de audiënties, dan zien we dat de paus op maandag 2 oktober kardinaal Celestino Aos Braco, de aartsbisschop van Santiago de Chile, in Chili heeft ontvangen. Als ook monseigneur Jean-Sylvain Emien Mambé, apostolische nuncius in Mali en Guinea. Een delegatie van de Hongaarse bisschoppenconferentie bij wijze van dank aan het pastorale bezoek aan Hongarije. De deelnemers aan het kapitel van de Kleine Zusters van Jezus. En de deelnemers aan het algemeen kapitel van de missionarissen van de Heilige Harten. We gaan dus even terug naar Marseille. Op 23 september heeft Paus Franciscus daar de heilige mis opgedragen en gaf volgende homilie te horen. Beluisteren naar de woorden van de Heilige Vader.
Si narra nelle scritture che il re Davide, stabilito il suo regno, decise di trasportare l'arca dell'alleanza.
In de schrift staat dat koning David, toen hij zijn koninkrijk had gevestigd, besloot om de ark van het verbond naar Jeruzalem te brengen. Nadat hij het volk bijeengeroepen had, stond hij op en ging op weg om de ark te halen. Onderweg danste hij er zelfs voor. Samen met het volk, terwijl hij zich verheugde over de aanwezigheid van de Heer. Het is tegen de achtergrond van dit tafereel dat de evangelist Lucas ons vertelt over het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Maria staat namelijk ook op en vertrekt naar de omgeving van Jeruzalem. En als ze het huis van Elisabeth binnengaat, springt het kind dat ze in haar schoot draagt op van vreugde. Het erkent de komst van de Messias en begint te dansen, zoals David voor de ark. Maria wordt dus voorgesteld als de ware ark van het verbond, die de vleesgeworden Heer in de wereld brengt. Het is de jonge maagd die de onvruchtbare oude vrouw tegemoet gaat. En Jezus dragend, een teken wordt van Gods bezoek dat alle onvruchtbaarheid overwint. Het is de moeder die op weg gaat naar de bergen van Judea om ons te vertellen dat God op weg gaat naar ons, om ons op te zoeken met zijn liefde en ons te laten juichen van vreugde. Het is God die op weg gaat. In deze twee vrouwen, Maria en Elisabeth, wordt Gods bezoek aan de mensheid geopenbaard. De een is jong en de ander oud. De een is maagd en de ander onvruchtbaar. Maar toch zijn ze allebei op een onmogelijke manier zwanger. En dit is Gods werk in ons leven. Hij maakt mogelijk wat onmogelijk lijkt. Hij brengt leven voort, zelfs in onvruchtbaarheid. En broeders en zusters, laten wij ons oprecht afvragen, geloven wij dat God aan het werk is in ons leven? Geloven wij dat de Heer op een verborgen en vaak onvoorspelbare wijze in de geschiedenis handelt, wonderen verricht en zelfs aan het werk is in onze samenlevingen, die gekenmerkt worden door werelds secularisme en een zekere religieuze onverschilligheid? Er is een manier om te ontdekken of we dit vertrouwen in de Heer hebben. En wat is die manier? Het evangelie zegt dat zodra Elisabeth de begroeting van Maria hoorde, het kind in haar schoot opsprong. En dit is het teken, opspringen. Zij die geloven, zij die bidden, zij die de Heer verwelkomen, springen op in de geest. Ze voelen iets bewegen van binnen, ze dansen van vreugde. En daar wil ik even bij stilstaan, het opspringen van geloof. De geloofservaring genereert allereerst een shock voor het leven. Een sprong maken betekent innerlijk geraakt worden, een innerlijke trilling ervaren, voelen dat er iets in ons hart beweegt. Het is het tegenovergestelde van een koud hart dat zich schikt in het stille leven, dat gepantserd is, onverschilligheid en ondoordringbaar wordt dat verhardt, ongevoelig voor alles en iedereen, zelfs voor de tragische verspilling van menselijk leven, dat vandaag de dag wordt afgewezen in zoveel mensen die emigreren. Evenals in zoveel ongeboren kinderen en in zoveel verlaten ouderen. Een koud hart sleept het leven mechanisch voort, zonder passie, zonder impuls, zonder verlangen. En van dit alles kan men in onze Europese samenleving ziek worden. Cynisme, ontgoocheling, berusting, onzekerheid, een algemeen gevoel van droefheid. Alles bij elkaar, een tristesse. Een droefheid die in de harten verborgen zit. Iemand heeft ze droevige hartstochten genoemd. Een leven zonder sprong, zonder shock. En zij die tot geloof komen, herkennen de aanwezigheid van de Heer, zoals het kind in de schoot van Elisabeth. Ze herkennen zijn werk in het ontluiken van de dagen en krijgen nieuwe ogen om naar de werkelijkheid te kijken. Zelfs te midden van ontberingen, problemen en lijden zien ze Gods bezoeking elke dag en voelen ze zich door hem vergezeld en gesteund. Geconfronteerd met het mysterie van het persoonlijke leven en de uitdagingen van de maatschappij, hebben zij die geloven een shock, een passie, een droom om te cultiveren, een interesse die hen ertoe aanzet om zich persoonlijk in te zetten. En nu kan ieder van ons zich afvragen, ervaar ik deze dingen? Heb ik deze dingen? Zij die zo zijn weten dat in alles de Heer aanwezig is. Hij roept, hij nodigt uit, ons uit om te getuigen van het evangelie, om met zachtmoedigheid, door ontvangen gaven en charismatische gaven, een nieuwe wereld op te bouwen. De ervaring van het geloof geeft niet alleen een shock voor het leven, maar ook voor de naaste. In het mysterie van de visitatie zien we in feite dat Gods bezoeking niet plaatsvindt door middel van buitengewone hemelse gebeurtenissen. Nee, in de eenvoud en een ontmoeting. God komt naar de drempel van onze gezinswoning in de tedere omhelzing van deze twee vrouwen, deze twee familieleden, in de ontmoeting van twee zwangerschappen, vol verwondering en hoop. En in deze ontmoeting is er de bezorgdheid van Maria, de verwondering van Elisabeth en de vreugde van het delen. En laten we dit altijd onthouden, ook in de kerk. God is relatie en hij bezoekt ons vaak door menselijke ontmoetingen, wanneer we ons open weten te stellen voor de ander, als er een beroering is voor het leven van hen die ons dagelijks voorbij gaan, en als onze harten niet onbewogen en ongevoelig blijven voor de wonden van hen die kwetsbaar zijn. Onze metropolitane steden en veel Europese landen zoals Frankrijk, waar verschillende culturen en religies naast elkaar bestaan, zijn in die zin een grote uitdaging tegen de ergernissen van het individualisme, tegen het egoïsme en de geslotenheid die eenzaamheid en lijden voortbrengen. Laten wij van Jezus leren om bewogen te worden voor hen die naast ons leven. Laten we leren van hem die voor de vermoeide en uitgeputte menigte medelijden voelt en ontroerd is, die de zucht van barmhartigheid voor het gewonde vlees van hen die hij ontmoet uitstort, zoals een van uw grote heiligen, Vincentius a Paolo, het formuleerde. We moeten proberen ons hart te verzachten, het gevoelig te maken voor de pijn en de ellende van onze naaste, en God bidden ons de ware geest van barmhartigheid te schenken, die zijn eigen geest is, tot het punt van herkenning dat de armen onze heren en meesters zijn. Broeders en zusters, ik denk aan de vele schokken van Frankrijk, aan een geschiedenis rijk aan heiligheid, cultuur, kunstenaars en denkers die zoveel generaties hebben gegrepen. En ook vandaag heeft ons leven, het leven van de kerk, Frankrijk, Europa, dit nodig, de genade van een shock, een nieuwe sprong van geloof, naaste liefde en hoop. We moeten de passie en het enthousiasme hervinden, de zin voor broederlijk engagement hervinden, opnieuw het risico durven nemen van liefde in gezinnen en voor de zwaksten. En in het evangelie een genade vinden die het leven verandert en mooi maakt. Laten we naar Maria kijken, die het zichzelf moeilijk maakt door op reis te gaan en ons leert dat God net zo is. Hij maakt ons onrustig. Hij zet ons in beweging. Hij laat ons opspringen, zoals Elisabeth overkwam. En wij willen christenen zijn die God ontmoeten met gebed en onze broeders en zusters met liefde. Christenen die bewogen worden, die het vuur van de geest verwelkomen en zich dan laten branden door de vragen van vandaag. Door de uitdagingen van het Middellandse zeegebied, door de schreeuw van de armen, door de heilige utopieën van broederschap en vrede, die wachten om gerealiseerd te worden. Broeders en zusters, samen met u bid ik tot onze lieve vrouw, Notre-Dame de la Garde, dat zij waakt over uw leven, dat zij waakt over Frankrijk, dat zij waakt over heel Europa en dat zij ons doet bewegen in de geest. En ik zou dat willen doen met de woorden van Paul Claudel. Ik zie de kerk opengaan. Ik heb niets te bieden en niets te vragen. Ik kom alleen, moeder, om naar u te kijken. Om naar u te kijken, om te huilen van geluk, om dit te weten dat ik uw zoon ben en dat u er bent. Om bij u te zijn, Maria, op deze plaats waar u bent. Omdat u er voor altijd bent. Gewoon omdat u Maria bent. Gewoon omdat u bestaat, moeder van Jezus Christus. Wij danken u.
Che vigili sulla vostra vita, che custodisca la Francia, che custodisca l'Europa intera e che ci faccia sussultare nello spirito.
De woorden van Paus Franciscus bij het einde van de apostolische reis naar Marseille. Een mooie heilige mis in het Stade Vélodrome dat gehouden werd in Marseille in aanwezigheid van vele gelovigen. En waar de paus dus opnieuw door deze homilie de aandacht vestigt op het belang van de armen, van hen nabij te zijn en van het nodige te doen om hen tegemoet te komen en hen te ontmoeten en daarin juist de ontmoeting met Jezus Christus te ontvangen, de ontmoeting met God zelf. Op het einde van deze apostolische reis, op het einde van deze heilige mis, heeft de paus opnieuw het woord genomen en enkele dankwoorden uitgesproken, natuurlijk ook voor de kardinaal, die hem op het einde begroeten. We gaan nog even luisteren naar zijn woorden. Dank u, eminentie, voor uw woorden en dank u allen, broeders en zusters, voor uw aanwezigheid en uw gebeden. Ik dank u. Nu ik aan het einde gekomen ben van dit bezoek, wil ik mijn dankbaarheid uitspreken voor de warme ontvangst die ik heb gekregen en ook vooral het werk en de voorbereidingen die zijn gedaan. Ik dank de president van de Republiek en via hem doe ik de hartelijke groeten aan alle Fransen. Ik groet mevrouw de eerste minister die mij op de luchthaven is komen verwelkomen. Ik groet ook de aanwezige autoriteiten, in het bijzonder de burgemeester van Marseille. En ik omhels de hele kerk van Marseille, met haar parochie en geloofsgemeenschappen, haar vele scholen, haar liefdadigheidswerk. Dit aartsbisdom was het eerste ter wereld dat werd toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus in 1720 tijdens een pestepidemie. Het is dus in uw hart om tekenen te zijn van Gods tederheid, zelfs in de huidige epidemie van onverschilligheid. Dank u voor uw zachtmoedige en vastberaden dienstbaarheid die getuigt van de nabijheid en het mededogen van de Heer. Verscheidenen van jullie zijn hierheen gekomen vanuit verschillende delen van Frankrijk. Merci à vous. Ik wil de broeders en zusters begroeten die uit Nice zijn gekomen, vergezeld van de bisschop en de burgemeester, en die de verschrikkelijke aanslag van 14 juli 2016 hebben overleefd. Wij richten een biddende herinnering aan hen die hun leven hebben verloren in die tragedie en in alle terroristische daden die in Frankrijk en in alle delen van de wereld zijn gepleegd. Terrorisme is lafheid. Laten we niet moe worden te bidden voor vrede in oorlogsgebieden, in het bijzonder voor het gemartelde volk van Oekraïne. Een hartelijke groet aan alle zieken, de kinderen, de ouderen, die het geheugen van de beschaving vormen. En een bijzondere gedachte voor de mensen in nood en voor alle arbeiders in deze stad. De eerste Franse arbeiderspriester die werkt in de haven van Marseille. Mogen de waardigheid van arbeiders worden gerespecteerd, bevorderd en beschermd. Dierbare broeders en zusters, ik zal de bijeenkomsten van deze dagen in mijn hart meedragen. Mogen Notre-Dame de la Garde waken over deze stad, mozaïek van hoop, over al jullie families en over een ieder van jullie. Je vous bénis, s'il vous plaît. N'oubliez pas de prier pour moi. Dit werk is niet gemakkelijk. Ik dank u. De woorden van Paus Franciscus op het einde van de heilige mis, en daarmee was ook de apostolische reis naar Marseille besloten. Zo, dierbare luisteraars, dat staat ons toe om even over te gaan. We gaan er even tussenuit met wat muziek. En daarna komen we graag bij u terug en zullen we de verslaggeving doen over het consistorie dat heeft plaatsgevonden, de nieuwe kardinalen die gecreëerd zijn. En dan gaan we langzamerhand naar de aanloop natuurlijk van het begin van de bisschoppensynode over de synodaliteit. Voor de hele maand oktober zal dat zijn. We gaan daar regelmatig wel iets over vertellen, maar u moet begrijpen, dit is een proces. Zometeen bidden we natuurlijk samen met de Heilige Vader het Angelus, en dat gaan we in het bijzonder opdragen voor de komende synode en voor het welslagen ervan. Graag tot zo dadelijk.
Le feu brûle dans nos cœurs trop petits, qui s'allume peu à peu dans la nuit, et nos yeux d'une seule voix qui supplie, voient les flammes qui ravagent Notre-Dame. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire qu'on en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. Ces hommes, toutes ces femmes, ces destins qui ont foulé tes dalles, tant de siècles, tant d'espoir et de drames, rendent hommage à Notre-Dame. Ces légendes, ces poèmes et ces fables, tous ces rêves qu'elles enfantent à tout âge, ces héros qui modèlent ton image, t'ont rendu immortel, Notre-Dame. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire qu'on en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. Notre-Dame, sans plus fort que les flammes, en quelques secondes, tu fais pleurer le monde. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. On en a tous
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan luisteren naar een eerste deeltje van de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens het consistorie dat werd gehouden op het Sint-Pietersplein. En dat voor de creatie dus van 21 nieuwe kardinalen voor de kerk. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus.
Pensando a questa celebrazione, in particolare
denkend aan deze viering en in bijzonder aan jullie allen, dierbare broeders, die kardinalen worden, kwam deze tekst uit de Handelingen van de Apostelen in mij op. En het is een fundamentele tekst. Het verslag van Pinksteren, het doopsel van de kerk. Maar in de werkelijkheid werden mijn gedachten aangetrokken door één specifiek iets, door die uitdrukking die uit de mond kwam van de Joden die toen in Jeruzalem woonden. En zij zeggen, wij zijn Parten, Meden, Elamieten enzovoort. Deze lange lijst van volkeren deed mij denken aan de kardinalen, die, God zij dank, uit alle delen van de wereld komen, uit de meest uiteenlopende naties. En daarom koos ik deze Bijbelse passage. Toen ik er nadien over nadacht, werd ik mij bewust van een soort verrassing die verborgen zat in deze associatie van ideeën. Een verrassing waarin ik met vreugde, als het ware de humor, van de Heilige Geest leek te herkennen. Excuseer mij de uitdrukking. En wat is deze verrassing? Het bestaat uit het feit dat wij herders, wanneer we het verhaal van Pinksteren lezen, ons normaal gesproken identificeren met de apostelen. Het is niet meer dan normaal dat dit zo is. Aan de andere kant, die Parten, Meden, Elamieten, die ik in gedachten had, geassocieerd met de kardinalen, behoort niet tot de groep van discipelen. Zij zijn buiten het cenakel. Ze maken deel uit van de menigte die verzamelde bij het horen van het lawaai veroorzaakt door de ruisende wind. De apostelen waren allen Galileërs, terwijl de mensen die bijeengekomen waren van alle volken die onder de hemel zijn, waren. Net zoals de bisschoppen en kardinalen dat in onze tijd zijn. Dit soort omkering van de rollen geeft te denken. En bij nadere beschouwing onthult het een interessant perspectief dat ik graag met jullie wil delen. Het gaat erom de ervaring van de Joden op ons toe te passen. Ik zou de eerste zijn om dat te doen, die door een gave van God de hoofdrolspelers werden van het Pinkstergebeuren. Dat we zeggen, van het doopsel van de Heilige Geest, waaruit de ene heilige, katholieke en apostolische kerk is voortgekomen. Ik zou dit perspectief als volgt willen samenvatten. Herontdek met verbazing de gave dat we het evangelie hebben ontvangen in onze eigen talen, zoals zij zeggen. Denk met dankbaarheid terug aan het geschenk te zijn geëvangeliseerd en te zijn voortgekomen uit volkeren die elk op hun eigen tijd het kerygma, de verkondiging van het heilsmysterie, hebben ontvangen. En door het te aanvaarden, werden gedoopt in de Heilige Geest en deel werden van de kerk. De moederkerk die in alle talen spreekt, die één en katholiek is. We houden hier even halt. We gaan zo meteen samen met Paus Franciscus gaan we het Angelus bidden. We doen dat in het bijzonder voor de nieuwe kardinalen en voor de synode over de synodaliteit. Daarna gaan we verder in deze interessante denkpiste van Paus Franciscus uit de Handelingen der Apostelen. Dat is hoor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven, gericht aan de 21 nieuwe kardinalen die werden gecreëerd op 30 september.
Ecco questa parola del libro degli Atti.
Dit woord uit het boek Handelingen der Apostelen zet ons aan het denken dat wij, voordat wij apostelen zijn, voordat we priesters en bisschoppen, kardinalen zijn, parten, meden en elamieten zijn, enzovoort. En in dit zou in ons een gevoel van ontzag en dankbaarheid moeten opwekken voor het feit dat we de genade van het evangelie hebben ontvangen in onze respectievelijke volken van herkomst. En ik denk dat dit heel belangrijk is en niet vergeten mag worden, want daar, in de geschiedenis van ons volk, ik zou zeggen in het vlees van ons volk, heeft de Heilige Geest het wonder verricht van de communicatie van het mysterie van Jezus Christus, die stierf en opstond. En het is tot ons gekomen in onze eigen taal, op de lippen en in de gebaren van onze grootouders en ouders, catechisten, priesters, religieuzen. Ieder van ons kan zich concrete stemmen en gezichten herinneren. Geloof wordt overgedragen in het dialect. Vergeet dit niet. Geloof wordt overgedragen in dialect door moeders en grootmoeders. En we zijn inderdaad evangelisatoren in de mate dat we in ons hart de verwondering en dankbaarheid bewaren van geëvangeliseerd te zijn. Want in werkelijkheid is het een altijd aanwezig geschenk dat vraagt om voortdurend vernieuwd te worden in herinnering en geloof. Geëvangeliseerd en geen functionarissen. En evangelisatoren, broeders en zusters, dierbare kardinalen. Pinksteren is, net als het doopsel van ieder van ons, geen verleden tijd, maar een scheppingsdaad die God voortdurend vernieuwt. De kerk en elk van haar leden leeft van dit altijd aanwezige mysterie. Ze leeft niet van huur, veel minder van een archeologisch erfgoed, hoe kostbaar en nobel ook. De kerk en elke gedoopte leeft van Gods heden, door de werking van de Heilige Geest. Zelfs de handeling die we hier en nu verrichten, heeft zin wanneer we die leven in dit perspectief van geloof. En vandaag, in het licht van het woord, kunnen we deze realiteit bevatten. Jullie nieuwe kardinalen zijn uit verschillende delen van de wereld gekomen. En dezelfde geest die de evangelisatie van jullie volkeren heeft bevrucht, vernieuwt nu in jullie jullie roeping en zending in de kerk en voor de kerk. Uit deze reflectie, die voortkomt uit een vruchtbare verrassing, wil ik eenvoudigweg een consequentie trekken voor u, broeders kardinalen, en voor uw college. En ik zou het willen uitdrukken met een beeld, dat van het orkest. Het college der kardinalen is geroepen om te lijken op een symfonieorkest, dat de symfoniciteit en de synodaliteit van de kerk vertegenwoordigt. En ik zeg ook synodaliteit, niet enkel omdat we aan de vooravond staan van de eerste vergadering van de synode, die dit thema draagt, maar omdat het mij lijkt dat de metafoor van het orkest het synodale karakter van de kerk goed kan belichten. Een symfonie gedijt op de kundige compositie van de klankkleuren van de verschillende instrumenten. Elk instrument levert zijn bijdrage. Soms alleen, soms gecombineerd met iemand anders, soms met het hele ensemble. Diversiteit is noodzakelijk, het is onmisbaar. Maar elk geluid moet bijdragen aan het gemeenschappelijke ontwerp. En daarvoor is wederzijds luisteren fundamenteel. Iedere muzikant moet naar de anderen luisteren. Als iemand enkel naar zichzelf zou luisteren, hoe subliem zijn geluid ook zou zijn, zou dat de symfonie niet ten goede komen. En hetzelfde zou gebeuren als een deel van het orkest niet naar de anderen zou luisteren, maar zou spelen alsof het alleen was. Alsof het geheel was. En de dirigent van het orkest staat ten dienste van dit soort wonder, dat iedere keer de uitvoering van een symfonie is. Hij moet meer dan ook, dan wie anders ook, luisteren. En tegelijkertijd is het zijn taak om iedereen en het hele orkest te helpen om creatieve trouw tot het uiterste te ontwikkelen. Trouw aan het werk dat wordt uitgevoerd, maar creatief, in staat om een ziel te geven aan die partituur, om het op een unieke manier te laten resoneren in het hier en het nu. Dierbare broeders en zusters, het doet ons goed onszelf te spiegelen aan het beeld van het orkest, om steeds beter te leren een symfonische en synodale kerk te zijn. Ik stel het in het bijzonder aan u voor, dierbare leden van het College der Kardinalen, in het vertroostende vertrouwen dat wij de Heilige Geest, en Hij is de protagonist, als onze meester hebben. De innerlijke meester van ieder en de meester van het samenwandelen. Hij schept verscheidenheid en eenheid. Hij is de maestro van de harmonie zelf. Sint Basilius zoekt naar een synthese wanneer hij zegt ipse harmonia est. Hij is dezelfde harmonie. Aan zijn zachte en sterke leiding vertrouwen wij onszelf toe en aan de zorgzame en moederlijke zorg van de Heilige Maagd Maria.
San Basilio cerca una sintesi quando dice ipse harmonia est. Lui è la stessa armonia. Alla sua guida dolce e forte ci affidiamo e alla custodia premurosa della Vergine Maria.
De woorden van Paus Franciscus tijdens het consistorie dat dus de nieuwe kardinalen creëerde. Daarbij kregen de kardinalen ook allen een rode biretta overhandigd en natuurlijk alle tekenen die daarbij horen. We gaan nog luisteren naar de audio van de gebedsvideo van Paus Franciscus voor deze maand. En daar krijgen we opnieuw een raadgeving, een bepaalde gebedsintentie naar voren gebracht, die we in de komende maand kunnen bidden. En dat zal u niet verwonderen, dat staat in het teken van de missie. Want oktober is traditioneel ook de missiemaand. Voor deze maand zullen we in het bijzonder dan ook bidden voor de synode. Beluisteren naar de audio van de gebedsvideo van het gebedsnetwerk van Paus Franciscus.
La misión está en el corazón de la iglesia. Y más aún, cuando una iglesia está en sínodo, solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Emaús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él, una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia, para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo.
De woorden van Paus Franciscus tijdens deze gebedsvideo. De paus zei, missie is het hart van de kerk. En zelfs nog meer. Wanneer een kerk in synode is, wordt alleen deze synodale dynamiek gedragen door de missionaire roeping. Dat wil zeggen, het antwoord op Jezus' opdracht om het evangelie te verkondigen. Ik wil u eraan herinneren dat dit niet het einde van de weg is, maar eerder de voortzetting van een kerkelijke reis. Het is een weg die we afleggen, zoals de Emmausgangers, luisterend naar de Heer, die ons altijd tegemoet komt. Hij is de Heer van de verrassing. Door gebed en onderscheiding helpt de Heilige Geest ons om het apostolaat van het luisteren uit te voeren. Dat we zeggen luisteren met de oren van God, om te spreken met het woord van God. Op deze manier komen we dichter bij het hart van Christus, waaruit onze zending en de stem die ons naar hem toetrekt voortvloeit. Een stem die ons hart van de zending onthult, namelijk om uit te reiken naar allen, om allen op te zoeken, om allen te verwelkomen, om allen erbij te betrekken en niemand uit te sluiten. Laten we bidden voor de kerk, dat zij luisteren en dialoog mag aannemen als een manier van leven op alle niveaus, waarbij ze zich laat leiden door de kracht van de Heilige Geest naar de periferieën van de wereld. De gebedsintentie voor deze maand. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Binnenkort begint dus die synode over de synodaliteit, meer bepaald op 4 oktober. En dat zal ook de dag zijn waarop Paus Franciscus Laudato Deum zal publiceren. Het vervolg op Laudato Si. Dat alles ligt nog in het verschiet. In een volgende aflevering zullen we daar meer over kunnen vertellen. We danken u van ganser harte voor het luisteren. U heeft nog de Vaticaanse hymne van ons te goed. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.